Wel vind ik zijn debatleiding soms gewoon te lax. Ook echt, kom op Martin, strak houden die rotzooi hier, want anders dan zijn we nooit klaar.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we telkens de vinger aan de pols leggen van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en we gaan het vandaag hebben over de formatie. Maar we krijgen deze week ook een nieuwe Tweede Kamer en binnenkort een nieuwe Kamervoorzitter. Bosma wil voorzitter blijven, maar er zijn ook kandidaten die hem zijn hamer willen afpakken. Wie maakt kans? Dat bespreken we vandaag en dat doe ik uiteraard met Victor Pak, onze politiek verslaggever. Hi Victor.
Hey Sam.
Ja Victor, deze week gaan we afscheid nemen van de oude Tweede Kamer en wordt de nieuwe Tweede Kamer op woensdag geïnstalleerd. Hoe gaat zo'n proces in zijn werk? Moeten nieuwe Kamerleden een eed zweren en allemaal speciale rituelen doen?
Dat moeten ze zeker als je wordt geïnstalleerd als Kamerlid. Daar komt die bekende zin vandaan, of eigenlijk twee zinnen. Je kan kiezen als nieuw Kamerlid. Zo waarlijk help mij God almachtig, of dat verklaar en beloof ik. Je mag kiezen of je een religieus getinte zin wil uitspreken of niet. De grap is dat niet eens in de grondwet staat dat je precies die tekst moet uitspreken. Dat staat weer in een aparte wet geregeld, dat je een van deze twee opties kiest eigenlijk om te bewijzen dat je zowel trouw bent aan de grondwet, wat daarin staat, als ook dat je je ambt eerbiedwaardig gaat bekleden en dat je verder geen niet bent omgekocht of wat dan ook in aanloop naar je installatie als Kamerlid.
Het is toch een beetje alsof je, weet je, eerste schooldag. Iedereen krijgt
een bloemetje.
Een bloemetje en een plek toegewezen. Want het is toch die halve cirkel in de Tweede Kamer, in dat amfitheater. Is daar nog wel eens strijd over
daar
wie waar
is
zit?
Is nu heel veel strijd over. Niet zozeer binnen de partijen zelf, want dat wijst zich wel uit. Maar wel tussen die partijen. Dat theater of die halve cirkel, er zijn 6 blokken van 25 stoeltjes elk. Dus je hebt 6 partijen die vooraan kunnen gaan plaatsnemen. Nou, op zich komt dat dit keer redelijk goed uit. Dat je ook 6 partijen hebt die met enige afstand aanspraak kunnen maken op die plaatsen vooraan. Dat is gewoon in volgorde van de verkiezingsuitslag: D66, PVV, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en JA 21. Alleen, hoe ga je dan zitten? We weten of het is zo, linkspartijen willen links zitten, rechtse partijen rechts.
Oh, is dat echt zo?
Ja, dat is toch wel echt zo. En die willen dan ook niet per se naast elkaar worden gezien. En dat helpt natuurlijk ook een beetje mee aan die strijd die je met elkaar opzoekt. Als je wat meer tegenover elkaar zit, al kijken ze uiteindelijk allemaal toch een beetje richting het kabinet dat ze ter verantwoording roepen natuurlijk als Kamer. Maar daartussen is wel spanning over wie waar ongeveer zit. Nu met die 6 partijen die het grootst zijn geworden, is het allemaal redelijk makkelijk hoe het zich sorteert. Maar waar wil 50 plus dan zitten? Ja. Waar wil de partij voor
al die
de dieren?
1 en 2 partijen, moet die allemaal aan de achterkant?
Die zitten allemaal aan de achterkant. Ach. En zo heb je bijvoorbeeld, en dat is best een leuk vak zoals het er nu naar uit gaat zien, het uiterst rechts komt de PVV te zitten.
Uiteraard.
En dan het vak daarnaast, dat wordt dus JA 21. Maar ook Forum voor Democratie. Twee partijen die, JA 21 is afgesplitst. Of Annabel Nanninga en Joost Eerdmans waren eerst onderdeel van Forum voor Democratie. Die zitten nu voor hun oude clubje, letterlijk. Maar ook BBB komt daar waarschijnlijk nog bij. Dus dat is een hele puzzel die gelegd wordt in de Kamer. En dan worden ze aan de andere kant geflankeerd door de VVD. Daarnaast, als we nog eentje verder naar links gaan, zit het CDA. Die ook,
tamelijk in het midden is dat
die,
dan.
Die zitten heel erg in het midden, dus daar zijn ze blij mee. Dan iets daarnaast komt D66 en daarnaast GroenLinks PvdA. En zo is dan de taart verdeeld.
Maar er is veel minder links in de Kamer dan, dan eerst. Dus heb je toch ook.
Het tweede bankje of de tweede rij van 25 zetels is al meteen D66. Dus helemaal links zit GroenLinks PvdA, dat is nu ook al zo. En dan heel snel is dat D66, CDA, VVD, JA 21. En de PVV. Zo is het al. Maar daaraan kan je goed zien dat Nederland een stuk rechtser land is in die zin.
En de partijen die willen denk ik ook een beetje vooraan zitten. Zodat ze misschien wat meer in beeld zijn voor de journaals en de camera's.
Klopt.
Speelt dat allemaal mee ook van waar partijleiders zitten? Of pakken die gewoon een stoeltje?
Dat speelt wel mee. Partijleiders zitten altijd vooraan met dan naast hen hun secondant in het debat. Maar dat is bijvoorbeeld voor het CDA, dat is nu weer terug vooraan. Die hadden 5 zetels, die zaten ergens hoog achter in de zaal, totaal verstopt voor de camera's. Nu mag Bontebal vooraan plaatsnemen, krijgt hij een plekje vooraan. Dat voelt wel heel lekker voor dat soort partijen. En ook Joost Eerdmans, die ergens verdwaald in zijn eentje zat de afgelopen Kamerperiode, mag nu ook vooraan gaan plaatsnemen. Dat is toch, dat voelt letterlijk heel eervol.
Ja, en bij een schoolklas hoort een schoolmeester, in dit geval de voorzitter. We hebben momenteel hebben we Martin Bosma, die doet natuurlijk weer mee voor de verkiezing van het voorzitterschap. Maar we weten dus helemaal niet duidelijk of hij het weer wordt. Zijn er andere kandidaten?
Er gaan zeker andere kandidaten zijn. Wat ik tot nu toe heb begrepen, heb je Tom en Tom. De twee Toms zouden ook mee dingen om de positie van het voorzitterschap. Dat gaat om Tom van Kampen, een VVD'er die nu ook in het presidium zit. En Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. En heel misschien zou ook D66 nog iemand naar voren schuiven. Dus dan zouden we vier kandidaten hebben. Maar dat is nog een beetje onzeker. Eigenlijk, een Kamervoorzitter komt altijd uit een redelijk forse partij. Omdat ja, als partij zijnde raak je dat Kamerlid eigenlijk gewoon kwijt. Martin Bosma heeft nu heel weinig van doen gehad met de PVV-fractie. Omdat je fulltime bezig bent met het voorzitterschap van de Kamer. En alles wat daarbij komt kijken. Dat zorgt ervoor dat kleinere partijen liever geen kandidaat hebben voor het voorzitterschap. Of vrij onervaren partijen. Want het CDA, een vrij grote fractie nu in de Tweede Kamer met 18 zetels, gaat zeer waarschijnlijk niemand afvaardig of verkiesbaar stellen. Omdat, ja, het zijn gewoon allemaal newbies eigenlijk in die Tweede Kamer. Dus ja, dan maak je helemaal geen aanspraak op dat Kamervoorzitterschap.
En in de Eerste Kamer is momenteel daar de voorzitter Meili Vos van GroenLinks Partij van de Arbeid.
Klopt.
Maakt het voor dat soort partijen nog uit of je dan met de Tom van GroenLinks Partij van de Arbeid, dat je dan in beide kamers een voorzitter hebt van dezelfde kleur?
Vroeger, maar het is meer een ongeschreven regel, wilden de politici dat liever vermijden. Maar het is wel eens gebeurd dat toch zo samenviel. Want uiteindelijk, ja, niemand houdt er tegen. En als het nou eenmaal een keuze is, omdat die kandidaat het beste is, dan ja, wordt daar niet zo zwaar aan geteeld. Het is meer zo dat een Kamervoorzitter vaak toch ook een beetje de kleur van de Kamer weerspiegelt. Dus in een Kamer waar er meer rechtse partijen zijn, zo is het aannemelijk dat je eerder een rechtse Kamervoorzitter hebt. En je ziet vaak bijvoorbeeld rondom Ariep, die was gewoon alom geliefd bijvoorbeeld, omdat zij gewoon heel goed in het voorzitterschap was. Nou, dan maakt die zich signatuur of waar het zwaartepunt van de Kamer zit wat minder uit. Als ja, alle Kamerleden weten, die is gewoon echt het beste van ons, dan gaat het eigenlijk wat makkelijker, die stemming rondom het voorzitterschap.
Om dan even terug te komen op de huidige voorzitter, Martin Bosma. Ook voor een PVV'er opvallend geliefd.
Ja.
Hoe kijk jij naar zijn voorzitterschap van de afgelopen 2 jaar?
Er was best wel veel te doen om rondom Bosma's verkiezing. Dat hij van de PVV was, zijn eerdere uitspraken. Als voorzitter zelf in deze krappe 2 jaar heeft hij denk ik best laten zien dat hij redelijk boven de partijen kan staan. Dat hij verder zelf onomstreden is geweest. Wel vind ik zijn debatleiding soms gewoon te laks. En een beetje dat hij gaat marchanderen, als het ware. We zijn allebei ook wel voetbalfan. Ja, dat je denkt, ja, die geef je wel geel en die ander niet. En
ja,
dat soort flauwigheden, of ja, eigenlijk is hij dan te losjes.
Hij is niet van normeren. Voorzitter.
Ja, en dat zou ik soms wel echt willen zien. Ook gewoon voor het belang van het debat. Laten we er soms een beetje tempo in houden of naar het punt toe gaan. Ja, en dan helpen die minutenlange interrupties niet mee. En ik geef het hem te doen, hè, want het is echt een rotklus om altijd maar scherp te zijn in een debat dat urenlang kan duren. Dus ik zeg echt niet dat het makkelijk is. Maar ik vind hem zeker de afgelopen tijd en bijvoorbeeld de afgelopen algemene politieke beschouwingen, dat ik echt dacht, kom op Martin, strak houden die rotzooi hier, want anders dan zijn we nooit klaar.
Ja, wat is gek, want daar stond hij voordat hij de grote voorzitter was, maar dat hij dan, weet je wel, achter bijvoorbeeld Ariep of tweede man inderdaad was, dan stond hij er juist onbekend dat hij de tempo erin hield, dat het iemand was die,
precies,
die redelijk scherp op zat. En als mensen dan vragen gingen stellen die ongeveer een kwartier duurden, dat hij echt wel na 3 minuten zat van nou is het een keertje afgelopen, komt er nog een vraagteken achter deze, achter dit pleidooi. En dat is hier op een gegeven moment is dat een beetje weggeëpt.
Is er een beetje weggeëpt, ja, dat vind ik ook. En dat vind ik zelf wel jammer. Het is ook een beetje persoonlijke smaak, hè. Ik hou misschien iets meer van een debat dan ook snel naar een punt gaat. Maar je hebt ook mensen die zeggen, nou, hij geeft ons lekker de tijd. Dat is heel prettig. Dat geeft soms, als je aan de interruptiemicrofoon staat, even een moment ook om na te denken. Dus in die zin kan je er ook zo naar kijken. En wat ik zelf altijd wel goed vind, is dat hij wel heel strikt op de eindtijd let. En ook veel waarschuwing altijd geeft. Als we zo doorgaan, zijn we nooit voor middernacht klaar. Dat is echt een streven van Bosma geweest. Om niet meer continu tot 3-4 uur 's nachts te vergaderen. Waar ik hem zelf in die zin ook wel dankbaar voor ben. Want dat helpt het debat echt niet altijd mee. En het is ook gewoon een uitputtingsslag dan. Dus ik ben heel benieuwd of het nu die weer opnieuw verkiesbaar gaat zijn. Hoeveel tegenkandidaten hij daadwerkelijk krijgt. En of hij zich genoeg heeft bewezen dus de afgelopen 2 jaar. Dat hij toch met meer steun dan misschien wel verwacht wordt herkozen.
Nou, dat gaat denk ik wel ingewikkeld worden. Want het is net ook wat je zelf zegt met dat normeren. Als Geert Wilders dan iemand weer voor rotte vis of slap gedoe. Weet je wat hij tegen Dick Schoof zei? Dan wordt er echt niet ingegrepen. Maar als er een FVD'er voor fascist wordt uitgemaakt, dan is het zo van nou mensen, kom op. Dat kan toch niet? En ik kan me voorstellen dat het hem niet in dank wordt afgenomen.
Dus, hij gaat wel tegenkandidaten krijgen. Maar ik ben benieuwd of die genoeg steun weten te verzamelen. En dat is nu allemaal achter de schermen bezig. Of en hoe dat dan toch beter kan worden gedaan dan Bosma het nu doet. En je zal zien dat bijvoorbeeld voor Tom van der Lee van een linkspartij het echt moeilijker wordt om de eerste paar rondes te overleven. Want als er meerdere kandidaten zijn, dan gaan we echt in meerdere rondes stemmen, waarbij steeds degene met de minste stemmen afvalt.
Ja, het is niet het enige wat deze week gaat gebeuren. De nieuwe schoolklas en de nieuwe schoolmeester. Er is ook nog een verkenner. Zijn deadline nadert.
Heel rap.
We hebben het natuurlijk over Wouter Koolmees, die ook vandaag weer gesprekken heeft gehad met onder andere Henry Bontebal.
Dina Jezielkes en Rob Jetten.
Ja.
En Meili Vos, die komt vanavond.
Oh, die komt ook. En dan gaat hij denk ik vannacht een stukje tikken.
Nou, ik denk dat hij al wel wat alinea's klaar heeft staan. Ook per partij waarschijnlijk wie wat ongeveer vindt van de kleinere partijen die langs zijn geweest. Heeft hij dat natuurlijk allemaal. En ik gok zomaar dat hij dit weekend nog flink heeft doorgewerkt daaraan. Maar ja, van die grotere partijen, die drie waar het toch allemaal om gaat en waar de voorkeur dan precies ligt. Dat gaan we in het verslag morgen lezen van Koolmees.
Ja, en we hebben in de vorige aflevering hebben we het nog eventjes over gehad dat hij bij wijze van spreken vrijmibo heeft georganiseerd tussen Klaver en Jezielkes. Dat is uiteindelijk gewoon een staarwedstrijd geweest waarin niemand geknipperd heeft, geloof ik. Hè?
Dat klopt, ja.
Ja. Ja, dus dat kunnen we dan in het rapport verwachten. Hij heeft dan nu nog de gesprekken. Morgen moet hij het rapport overhandigen. En dan kunnen wij dat ook al met z'n allen gaan lezen. En dan vervolgens is er donderdag een debat met dus de nieuwe Kamer.
Ja.
Waarin hij nog eventjes tekst en uitleg kan geven en ondervraagd kan worden.
Klopt, ja. Daar zit 1 dag tussen, die woensdag. Want die woensdag is die dag waarop die nieuwe Kamer wordt geïnstalleerd. En dan donderdagochtend en dan donderdagochtend wordt het een knallend debat, denk ik, over de verkiezingsuitslag, zoals het formeel heet. Maar natuurlijk ook dat verslag van de verkenner.
Ja, maar gaan ze dan in debat met Wouter Koolmees of gaan ze dan in debat met elkaar?
Met elkaar voornamelijk. Maar Koolmees kan wel tekst en uitleg geven over wat hij heeft opgeschreven. Dat kan nog wel eens voor grappige dingetjes zorgen. Als zo'n verkenner of informateur aanschuift. Ik gaf Plasterk toen hij informateur was, dus al een stap verder dan verkenner, was er de beruchte uitspraak over het gebruik van de dienstauto door Pieter Omtzigt om vervolgens de informatie daarop te blazen. Dat kan allemaal. We gaan het zien.
Ja, ik geloof dat Koolmees wel misschien wel iets minder van de politieke show is dan Ronald Plasterk. Maar dat moeten we natuurlijk gewoon gaan afwachten. Er hangt nog 1 vraag boven Koolmees hangt er natuurlijk. Is de verwachting dat hij opnieuw wordt gevraagd om ook formateur te worden? En kan dat, mag dat, hoe werkt dat?
Ja, dat wordt spannend met NS, denk ik. Of die dat toegaan.
Dat kerngezonde bedrijf.
Ja, want daar loopt het natuurlijk niet altijd even best mee.
Hij is topman bij de NS.
Hij is topman daar, ja. Dus ik ben benieuwd of hij nog beschikbaar is zelf. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ik geloof dat in ieder geval de reizigersorganisatie al had gezegd, hij mag niet langer dan 2 weken weg zijn. De NS zelf had gezegd, nou, dit is een soort vakantie, dan draait het bedrijf natuurlijk ook door. Maar ja,
loopt het niet.
Zo lekker loopt het niet bij de NS. Maar ook het informeren zelf, dat duurt natuurlijk wel gewoon. Ja, dat kan maanden duren. En je bent misschien niet iedere minuut van de dag eraan bezig, maar wel een groot deel van je tijd. Dus ik denk eigenlijk van niet.
Ik denk niet dat je een formatie kan doen en de NS kan leiden tegelijk.
Nee, dat denk ik ook, niet.
En je mag het vragen. Ze zullen hem niet vragen als ze denken dat het niet kan. Maar aan wie moeten we dan denken die dit proces gaat overnemen? Is dat ook afhankelijk van wat hij gaat zeggen in de verkenning?
Dat ligt denk ik ook aan het verslag van de verkenner, zeg maar, wat gaat Wouter Koolmees nu opschrijven? En wat wordt uiteindelijk zijn advies om dan te gaan formeren met elkaar? Welke kant moet dat op? Wordt dat een toch over links? Wordt dat toch over rechts? Of wordt het een soort optie met de drie grote middenpartijen van D66, VVD en CDA, die het maar met z'n drieën moeten uitzoeken en kijken of ze tot een goede minderheidscoalitie kunnen komen? Er zijn best wel wat smaken die Koolmees uit kan kiezen, al lijkt het op dit moment niet zo met al het uitsluiten dat er is. Toch denk ik dat hij best voor een ingewikkelde keuze staat wat zijn eindadvies gaat zijn.
Ja, wat dat betreft is het eigenlijk een veel interessantere formatie dan we misschien in voorgaande jaren hebben gehad, omdat er toch best veel serieuze mogelijkheden zijn.
Ja, tenminste, er lijkt niet veel mogelijk, maar dat is natuurlijk met elkaar uitproberen te roken, druk zetten op elkaar, bijvoorbeeld nu op Dylan Jezugus om haar blokkade tegen GroenLinks PvdA te laten vallen, op Jetten om toch maar met Ja 21 om tafel te gaan zitten. Dat is wel, dan is er wel echt wat mogelijk als die blokkades vervallen als het ware, dan kan je dus echt kiezen over welke kant je wil. Of die blokkades zijn echt zo hard dat je eigenlijk alleen maar die minderheidsvariant overhoudt. Maar dat hebben we ook nog nooit gezien in Nederland. Dus dat is toch een interessant proces dat eraan komt.
Nou, dat belooft een bewogen week te gaan worden. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe een blauw duimpje omhoog. Dankjewel Victor en tot donderdag.
Tot donderdag.